Gemeente, vooraf enkele mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkenraad vergaderen, aanvang 7:30. En dan ook nog aanstaande zaterdag zal er door de gezamenlijke kerken een kerstfolderactie plaatsvinden. Er worden vrijwilligers gevraagd om folders te bezorgen. U wordt gevraagd om 9:00 's morgens bij de Hoeksteen te zijn. Komende zaterdag 9:00 bij de Hoeksteen. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 147. De versen 1 en 2, laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. En vers 2, hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. 147, 1 en 2.
Thank you.
Willen wij nu luisteren, gemeente, naar de wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Psalm 26, vers 2. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis, ge zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Schriftlezing, gemeente, vindt u in Lucas hoofdstuk 1. En het wordt gevormd door de versen 26 tot en met 38. Lucas hoofdstuk 1 en we lezen de versen 26 tot en met 38. En dan lezen wij het woord van de Heere. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 31 en 32a. Vers 31 en het eerste gedeelte van vers 32, waar wij lezen, en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Betje Nelis, die thuis was uit het ziekenhuis, weer opgenomen is in het ziekenhuis, weer met dezelfde aandoeningen, hevige koortsen. Ze mag nu weer thuis zijn en mag het redelijk wel maken, maar moet nog wel herstellen. We willen ook denken aan onze broeder Hamelink, die deze week een tweede chemokuur heeft ondergaan en hetgeen moeilijk was, maar daarna heeft hij nieuw bloed kunnen ontvangen in het ziekenhuis in Dirksland. Hij mag het nu wat beter maken, maar we willen hen ook de Heere opdragen. We willen ook denken aan onze broeder T. Lodder, die ook in de afgelopen week opgenomen werd wegens neusbloedingen, maar mag het nu redelijk wel maken. We willen ook de Heere opdragen onze zuster Beket, die ook thuis kwam uit het ziekenhuis, maar inmiddels ook weer hevige pijnen thuis heeft. We willen ook de Heere dankzeggen dat onze broeder en zuster Van Dieren, 40 jaar getrouwd, mochten zijn op 13 december. En daar willen we de Heere voor dankzeggen. Zullen we samen dan de Heere bidden? Het is een groot voorrecht, Heere, dat wij in uw huis mogen komen en dat wij hier in uw heilige tegenwoordigheid vergaderd mogen zijn. Want wij zijn hier op heilige grond, want u bent in ons midden. Zo mag uw kerk dat belijden en geloven. U bent in ons midden met uw woord. En wij geloven en bidden ook aanwezig door uw Heilige Geest. En daarom past ons eerbied hier in uw huis. Ge zijt de grote God die het groot getal der sterren weet te tellen, wiens macht oneindig is. En u komt tot ons hier vanmorgen. Maar nog meer, nog veel meer, u bent mens geworden. U bent een klein kind geworden in de schoot van Maria. En u wilde geboren worden en hier onder ons leven. In nederigheid en geringheid. En wanneer wij dat overdenken, dat u de grote God zo klein geworden bent. Maar het wordt nog groter, want toen hebt u de straf van uw volk op u gedragen. En u hebt de toren Gods gedragen tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht. Dan wordt het zo groot, zo wonderlijk, dat wij het niet kunnen bevatten. God in mensenvlees en God die zijn eigen straf ondergaat, opdat aan de ene kant aan het recht van God voldaan wordt en aan de andere kant zondaren die schuldig zijn, dat zij nog gezaligd kunnen worden. Deze diepten zijn zo groot. Heer, in deze adventsweken, wanneer wij proberen na te denken over uw komst, moeten wij het u opnieuw belijden, dat in deze zee verzinken al onze gedachten. Zo groot, zo goed, zo rijk, zo hoog, zo heerlijk, zo schoon, zo vol liefde, zo verootmoedigend voor ons. Heere God, schenk ons een levende indruk van wat u hebt gedaan in deze adventsweken. En in de komende kerstfeest, als wij het mogen beleven, geef Heere ons indrukken, diepe indrukken van uw onuitsprekelijke liefde. Wij bidden u dan om de werking van uw Heilige Geest in ons midden. Laat uw geest mogen doortrekken. Wees niet bedroefd en wil u niet van ons gescheiden houden. Al hebben wij het verdiend door het kwaad dat wij bedenken en bedrijven. Heere, wees ons toch genadig. En al zijn het getal van onze zonden groter dan de haren van ons hoofd, we bidden u, wees ons toch genadig. En wees niet zo te zeer verbolgen over ons. Maar gedenk ons in de grootheid van uw barmhartigheid. En wil in uw grote verbondstrouw ons gedenken. Ter wille van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En uit genade toch uw naam willen verheerlijken in ons midden, in het zaligen van zondaren. Daartoe bent u toch gekomen, Heere Jezus. En daartoe wilt u toch ook dat uw woord verkondigd wordt, opdat zaligheid uitgedeeld mag worden. Opdat de prediking toch zou zijn een goede reuk van Christus. En dat er toch een geur ten leven zou zijn. We weten, het kan ook een geur ten dode zijn. Wanneer men zich ervan afkeert, wanneer men niet wil luisteren, wanneer men niet wil bukken, wanneer men overeind wil blijven staan tegen u en voortgaan op hun eigen gekozen wegen, voortgaan in hun eigen gerechtigheid. Heere, bekeer ons daarvan. Ontdek ons aan wie wij zijn van nature. En wilt u verootmoedigen en vernederen voor u, opdat u, Heere Jezus, intrek zult nemen in onze harten. O, gedenk hen die nog zonder God en zonder hoop voortleven op deze aarde. Doe hen de werkelijkheid zien van hun bestaan, dat ze zullen schrikken, dat ze ontzet zullen wezen en dat ze zullen beseffen dat ze geen moment meer door mogen leven zonder de kennis van Christus. Want u zegt het ook in uw woord, dat sommigen hebben de kennis van Christus niet en dat zegt u tot hun schaamte. Heere God, wij bidden u dan, laten we toch een aangebonden volk mogen zijn aan uw genadetroon. Nee, uw woord zegt niet dat wij alles maar zomaar kunnen pakken en hebben. Heere, uw woord beleid duidelijk, het toepassende werk van uw Heilige Geest en de vrijmacht Gods. Maar uw woord beleidt ook zo duidelijk de gewilligheid Gods en de beloften Gods, waar een mens op geroepen wordt te pleiten, waar Jacob in zijn zonde op kon pleiten. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En dat was omdat u het hem beloofd had. Heere, zo handelt u ook om met ons in de weg van uw beloften. Leer het ons zien, leer ons u aanbidden, leer ons alle hulp en heil van u alleen verwachten. Wil werken met uw geest, opdat er geestelijk leven geboren mocht worden, opdat wij verootmoedigd zouden zijn. Opdat uw volk en kinderen verdiept mogen zijn in de kennis van Christus. En dat uw volk en kinderen versterkt mogen zijn in de geestelijke strijd. Heere, wilt u licht en genade schenken. Zo danken wij u voor uw woord, voor uw werkelijkheid, voor uw macht, voor uw grote genade. Voor uw aanbiddelijke goedheid, voor de grootheid van uw majesteit en de roem van uw heerlijkheid. Hoe groot zijt gij, hoe vreselijk zijt gij alom, zeer te vrezen, zeer te aanbidden, zeer te loven. Heere, doe ons een volk zijn dat afgezonderd is van de wereld. Een volk dat niets met de afgoden van doen wil hebben. Een volk dat u aankleeft. Heere, zegen daartoe ook de bediening van uw woord van morgen. Versterk uw dienaar in de prediking. Help hem, omdat hij ook in zichzelf maar een zwak mens is. Onbekwaam tot enig goed. Maar wil gij genade geven? Want de apostel zegt het ook, onze bekwaamheid is niet uit de mensen, maar uit God. Heere, versterk uw dienaar en help ons allen in het luisteren. Zegen uw woord overal waar het verkondigd wordt, door andere predikanten, ook hier op ons dorp. Zegen hun ambtelijke bediening in getrouwheid aan u. En zegen uw kerk overal ter wereld, Heere, waar uw kerk vergaderd is, waar uw naam verkondigd wordt. Breid het getal van hen uit die u vrezen. Gedenk de verdrukte, vervolgde kinderen Gods. Versterk hen, bemoedig hen. Wij weten dat u trouw bent en dat u kracht zult geven naar kruis. Want u bent een trouwe God. O Heere, gaat u door met uw plan. En vertoon uzelf blinkend in uw majesteit. En schenk uw genade aan uw zuchtend volk in hun moeite, in hun vervolgingen. Wees ook bij ons, want er zijn zieken in ons midden. Gedenk broeder Hamelink. Versterk hem, Heere, dag in dag uit. Laat zijn hoop op u alleen mogen zijn. En wilt u hem leiden in uw grote genade. Bewaar voor lichamelijk lijden. En wil hem aan u verbinden en uw troost hem schenken. Gedenk broeder Lodder, u weet alles wat plaatsgevonden heeft. Wij dragen hem u op en bidden om genezing en kracht en sterkte en ook de werking van uw geest in zijn ziel en leven. Heere, zie naar hem om in genade. Gedenk ook zuster Betje Nelis. Heere, wees haar nabij op haar hoge leeftijd. Laat zij het nog mogen ervaren dat leeftijd voor u geen enkele verhindering is. Wil nog werken met uw genade en het licht van uw aanschijn op haar doen stralen. Dat zij vertroost mag wezen met uw nabijheid. Heere, versterk haar ook lichamelijk. Gedenk haar in uw gunst. Gedenk zuster Beket. Vertroost en bemoedig haar ook in de pijnen die zij heeft. Dank u dat ze weer thuis mag zijn. Maar Heere, u weet de omstandigheden. Versterk haar en geef dat er ook adequate middelen gevonden mogen worden. Wees haar nabij met uw troostrijke liefde, met uw genade en nabijheid. Wij willen u hartelijk danken, Heere, dat u broeder en zuster van Dieren het voorrecht hebt geschonken, dat zij 40 jaar getrouwd mochten zijn. Gij zijt goed voor hen geweest, boven bidden, boven wensen. Laat het in hun hart mogen leven, wat zal ik de Heere vergelden, voor al zijn weldaden aan ons bewezen. Laat het mogen zijn, Heere, met een verbroken hart, dat ook hun leven niet voor zichzelf, maar voor u mag zijn. Heere, zegen hen bij de voorduur en leid hen ook dat ze nog elkaar tot zegen mogen zijn en elkaar mogen voorthelpen op het smalle pad dat tot de hemel leidt. Heere, werk zo met uw geest en zie een gunst op ons allen neer in onze omstandigheden, ook wanneer de naam niet genoemd is en ook wanneer er wel zorgen zijn over het lichamelijke en ook wanneer er wel een dagelijkse spanning aanwezig is. En ook wanneer we wel denken, hoe moet het straks allemaal gaan? Heere, wilt u met uw genade vertroosten en kracht geven? Schenk licht en vrijheid en ruimte door uw nabijheid. Heere, we bidden u ook of u wilt gedenken de nabestaanden van dat vreselijk gebeuren in Amerika, waar zoveel kinderen zijn doodgeschoten. Ontferm u over hen, Heer, en geef dat er ook een roepen tot u mag zijn. En dat door dit gebeuren, dat er ook een nationale bekering zou mogen plaatsvinden. En dat Amerika zich mag bekeren tot u. Trouwe Heere, gedenk ook ons dorp, ook als er een kerstfolderactie mag plaatsvinden deze week. En zo het evangelie bekend te maken aan hen waar wij naast wonen. Heere, wil u daar uw zegen over geven. En geven dat die folders ook gelezen zullen worden. Dat het tot eer en lof van uw naam mag zijn. We bidden u, Heere, zegen hen die met ons meeluisteren thuis. Schenk hen uw nabijheid. Hoor ons bidden. Neem weg onze zonden om Jezus' wil. Amen. Wij willen zingen de lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 7. De lofzang van Maria, versen 1, 3 en 7. En dan krijgt u ook gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Volgende week is de eerste voor de diaconie en de tweede is dan voor de kerk. geliefde gemeente, in deze adventstijd denken wij na over de komst van Christus in deze wereld. De Heere Jezus was de grootste persoon die ooit op deze aarde geleefd heeft. Want hij was God in mensengedaante. God die mens werd. Hij was de schepper door wien alle dingen zijn gemaakt. En hij kwam in deze wereld als een mens. God werd vlees. En zijn komst was al aangekondigd, al in het gebroken paradijs. En door de duizenden jaren die daarna gevolgd zijn, tot op zijn geboorte, was God bezig om de komst van zijn zoon voor te bereiden. Want belangrijke gebeurtenissen, daarvoor zijn voorbereidingen nodig. U weet het, ik meen op 1 januari, hier in Middelharnis, moet het gemeentehuis in gebruik genomen worden in verband met de gemeentelijke herindeling. En wat zijn er al niet een voorbereidingen voor geweest? Al verschillende jaren en vooral de laatste tijd. Aan de overkant van de pastorie, daar wordt hard gewerkt aan een voorlopig nieuw gemeentehuis. Een voortdurende drukte, van 's morgens vroeg tot dik in de avond. En waarom? Omdat ze het een belangrijk gebeurtenis vinden. Op 1 januari moet het klaar zijn, dus daarom hebben ze al deze voorbereidingen nodig. En wanneer wij nu letten op al de voorbereidingen die God gemaakt heeft voor de komst van Christus in deze wereld, dan kunnen we daaruit afleiden, alleen al uit de voorbereidingen, hoe belangrijk de komst van Christus moet zijn. Want 4000 jaar lang is de Heere bezig geweest om de komst van zijn zoon voor te bereiden. En wie hebben die voorbereidingen? Nee, die zijn niet getroffen door koningen of door werklui. Niemand in deze wereld heeft de komst van Christus voorbereid, want allen zijn zij van God afgeweken. Er is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe. De komst van de Heere Jezus betekende verlossing en bevrijding uit de macht van de zonde en uit de macht van de dood. En hij gaf eeuwig leven, eeuwige verlossing. Maar er was niemand die erom gaf. Want wij zijn tezamen allen afgeweken. U ziet het nog om u heen. Zo is de wereld eeuwig leven aangeboden. En men keert de rug, men draait het hoofd ervoor om. Nee, mensen hebben die voorbereidingen niet getroffen voor de komst van de Heere Jezus. Maar God heeft dat zelf gedaan. Vanaf het paradijs, door de gelovigen heen van voor de vloed en dan tot Noach. En na Noach door Abraham, Isaac en Jacob en later weer door Mozes en door Jozua en door de profeten en door de tempeldienst en door alles wat alle beelden die we vinden, de afbeeldingen van Christus in het Oude Testament. Zo heeft de Heere God 4000 jaar lang intensief de komst van zijn Zoon voorbereid. Dat laat zien hoe belangrijk zijn komst was. 4000 jaar wilde de Heer ervoor uittrekken om zijn komst voor te bereiden. In onze tekst zien we hoe de Heere God de laatste hand legt aan de voorbereidingen om alles klaar te maken. En dan zien we de engel Gabriël. Die verschijnt aan Maria. En zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren. En zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. We denken nagemeend over de komst van Christus in deze wereld. De komst van Christus in deze wereld. En we zien de genade, de grootheid en de geringheid van zijn komst. De komst van Christus in deze wereld. We zien de genade, de grootheid en de geringheid van zijn komst. Ja, de Heere God heeft 4000 jaar lang de komst van zijn Zoon voorbereid. Alle gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis, de komst van wereldrijken en de ondergang van wereldrijken, het moest er allemaal toe bijdragen. Totdat uiteindelijk het Romeinse Rijk, het Pax Romana, het Romeinse Vrederijk had gesticht, waarin er betrekkelijke rust was, waarin er één wereldtaal was het Grieks. In een tijd waarin het Jodendom onderdrukt werd. Toen er een Edomiet regeerde over Israël. Toen de Farizeeën en de schriftgeleerden en de priesters het volk in geestelijke verdrukking hield. Toen er geen uitkomst was. Toen heeft God in de volheid des tijds zijn Zoon gezonden. En onmiddellijk daaraan voorafgaand kwam de engel Gabriël. En die stond opeens voor een arm meisje uit Nazareth. En die engel zegt tegen haar: Maria, dan moet je goed luisteren. Want de engel zegt: zie, daar begint de tekst mee, zie. Dat betekent, let op. Besef wat ik je nu vertel, zal wonderlijk voor je zijn. Zie, want we moeten op alle woorden letten in de schrift. Zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Jezus. De engel gebruikt woorden die ons herinneren aan Jesaja 7, vers 14. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Maria zal ook deze woorden gekend hebben uit de profeten. En nu moest zij beseffen dat die belofte in haar vervuld zou worden. Maar Maria was nog niet getrouwd. Toch zou ze een zoon ontvangen. Want de Heilige Geest zou over Maria komen. En ze zou een kind ontvangen. En die zoon moest zij de naam geven, Jezus. En we zien die naam Jezus, de betekenis daarvan, dat hebben we al vaker gezien in Matthäus 1, vers 21. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus, zaligmaker. De enige zaligmaker. De genade Gods in vlees en bloed. Gods onuitsprekelijke gave van zijn grote genade. Jezus, de zaligmaker. Hij is de enige zaligmaker. Hij is de enige verlosser. Buiten hem is er niemand die kan verlossen. Het hele woord van God is vol van deze zaligmaker. We zouden het hele woord van God kunnen samenvatten met die naam Jezus, Jezus zaligmaker. Want hij redt van de zonde. Hij redt van de gevolgen van de zonde. Hij redt volkomen. Hij maakt alles goed. Ja, hij zal alles nieuw maken. Hij redde een moordenaar aan het kruis. Hij sprak een vrouw in overspel gegrepen vrij. Hij zaligde Saulus van Tarsen. En zo kunnen we doorgaan en doorgaan. En u kunt ook genoeg voorbeelden bedenken. In die naam Jezus openbaart God zijn genade. En de Heer Jezus zou het laten zeggen in Johannes 12, vers 47. Ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken. En Calvijn zegt hierbij dat wij moeten onthouden dat deze naam niet aan hem gegeven is door de wil van een mens, maar naar het gebod van God door een engel. Opdat ons geloof gefundeerd wordt, niet op de aarde, maar in de hemel. Een engel zegt die naam is Jezus. De hemel zegt die naam is zaligmaker. Hij is de enige die u en mij kan zalig maken. En zo met alle voorbereidingen die we zo onderhand bezig zijn voor het kerstfeest, laat het ons heel duidelijk zijn. Dat één voorbereiding noodzakelijk is. De knieën buigen en roepen. Als ge een mond hebt om te roepen, roep dan om deze zaligmaker in uw leven. Ook al is het met uw verstand en zegt u het is niet met mijn hart, dan bidt u maar met uw verstand. Maar bidden moet u, omdat hij gekomen is en hij nodigt u en roept u toe om tot hem te roepen. Want we zijn zondaren en we hebben tegen al zijn geboden gezondigd. Is dat al de grootste nood in uw leven geworden? Want we hebben niet maar de luxe om ons te permitteren om maar af te wachten en te zien of er iets zou mogen gebeuren. Wij staan op het schavot. Ons hoofd moet eraf. Tenzij deze zaligmaker tussen beiden treedt, zouden we ons dan niet verootmoedigen? Zouden we dan onze zonden niet bewenen voor God? En weet dan, deze zaligmaker redt de ellendigen. En hij hoort hun roepen. Niet aanhoren, hij hoort hun roepen. Hij hoort de jonge raven als zij roepen en de Heere geeft hen te eten. U bent meer dan een raaf of als een mus. En wanneer hij uw leven binnentrekt, dan wast hij de schuld weg. En hij vernieuwt uw leven door zijn Heilige Geest. Hij geeft u vrede met God en hij vult u met een verlangen om in zijn wegen te wandelen. En hij verbreekt de ketenen van de slavernij aan de duivel en aan de zonde. En hij redt van de hel en van de zonde en hij leidt tot de eeuwige heerlijkheid in de hemel. En de meest hopeloze gevallen weet hij te zaligen. En niet maar gedeeltelijk, maar volkomen. Dat oude mensen, die al jaren tegen me zeiden, dominee, we hebben geen tranen meer om te schreien. Dat zij op haar sterfbed, op haar ziekbed, roemt in de goedertierenheid Gods. En haar man met haar. Want God hoort het roepen. Hij geeft eeuwig leven. En daartoe, dat weet u, daartoe stierf hij aan het kruis. Daartoe stond hij op uit het graf. En daartoe is deze verhoogd. door God tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonden. Zo grote zaligmaker is deze. Hij geeft bekering en vergeving van zonden. Wat een zegen. Deze naam, Jezus. Wat een genade. Maar we zien in onze tekst niet alleen zijn genade, maar ook zijn grootheid. Want we zien in onze tekst Gabriël staan voor Maria en zegt: deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Hier zien we dan zijn grootheid. Groot was de Heer Jezus. Groot was de Zoon van God, van alle eeuwigheid af en tot alle eeuwigheid toe zal Hij groot zijn. Deze zal groot zijn. Hij was groot om de schepping voor te brengen, maar Hij was veel groter toen Hij mens werd. En daarom was hij ook de grootste mens die ooit geleefd heeft. Het was groter in God om mens te worden dan hemel en aarde te scheppen. Daarom zou hij groot zijn. Hij werd mens. Want Christus is de grote God, oneindige majesteit. Hij is degene van wie we zingen in Psalm 45, vers 4. Gort uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. Hij is degene die in zijn heerlijkheid door de wolken rijdt. Hij is degene die vreselijk is in zijn heiligdom. Hij is met hoogheid bekleed. Hij heeft de grootte van deze wereld. Hij houdt hen in belachting. Want hij regeert. En wanneer de vrouw van Mao Tse-tung zei in de jaren 70 tegen een paar Amerikaanse bezoekers: de kerk, oh, die hebben wij hier niet meer. Dan moet u in een museum gaan zoeken. Daar ziet u nog wat overblijfselen van de kerk. En nu zijn de inschattingen dat de kerk in China de grootste zal zijn van heel de wereld. Omdat de Heere Jezus groot is. Machtig. Hij doet wat hem behaagt. Voor zijn aangezicht is een verterend vuur. Hij verteert zijn vijanden. In zijn aanwezigheid moeten bergen versmelten. Hij schelt de zee, zijn ogen zijn een vlam vuurs. Hij troont boven de aarde en alle inwoners zijn niet meer dan een druppel in de emmer, een stofje op de weegschaal. En al zijn vijanden zullen vergaan. Allen die zich tegen hem verheffen, zullen ondergaan, niet één uitgezonderd. Ze zullen in eeuwige verwoesting neervallen, omdat Jezus groot is. Hij is de koning der koningen, de enige potentaat, de Heere der heren, die de hemel heeft tot zijn troon en de aarde tot een voetbank voor zijn voeten. Hij is de hoge en de verhevene die in de heerlijkheid, in de eeuwigheid woont. En toen hij mens werd, toen scheen zijn grootheid door, zijn wezen. Maar de mensen konden het niet plaatsen. 12 jaar oud. En hij stelde vragen aan de dokters in de tempel. En zij stonden versteld van zijn vragen en van zijn antwoorden en van zijn inzicht. En de wonderen die hij deed. Hij wekte doden op uit het graf. Hij gaf blindgeborenen het gezicht. Hij reinigde melaatsen. Hij liet zien dat hij het was die het oor gemaakt had. En hij zei, Ephata, wordt geopend. En dat hij het was die het oog gemaakt had. En hij zei, wordt ziende. Hij is de grote God. Grootheid. Het is zo opwekkend om na te denken over de grootheid van God. God in mensenvlees. Hij liep over de wateren van het meer van Galilea. En in Job 9 vers 8 was het al gezegd. Hij die treedt op de hoogten der zee. Hij die macht heeft over de golven en over de wind en over de storm. Tot hen te spreken en ze liggen stil. En de duivelen ze kropen voor hem in doodsangst. En op de berg der verheerlijking toen straalde zijn schitterende heerlijkheid. Als de zon in zijn kracht. En de heerlijke opstanding uit de doden. En nu hij alle macht heeft over de dood en over de duivel en over de zonde en over de hel. Die sprak in Openbaringen 1 vers 18. Ik ben die leef en ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Want deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En hij blijft altijd groot. Hebreeën 13 vers 8, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. De onveranderlijke middelaar en zaligmaker van zijn kerk. Er is niemand die hoge priester kan zijn over zijn volk dan Christus. Niemand die koning kan zijn over zijn volk als de Heere Jezus. Niemand die profeet kan zijn als Christus. En zelfs de grootste der profeten, Johannes de Doper, was maar een kleine reflector van zijn licht. En hij zei van zichzelf, ik moet minder worden. Maar hij moet wassen, groot worden, toenemen. Want Christus is de stralende morgenster. En Johannes de Doper maar een klein reflector. Want de Heere Jezus is groot. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Hij is God te prijzen boven alles, onsterfelijk, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hoe moet hij toch aanbeden worden? Hoe moeten we toch naar hem luisteren? Hoe moeten we toch voor hem buigen? Hij is heerlijk in al zijn wegen. En hoe hebben zijn kinderen niet het verlangen om zijn onnaspeurlijke wegen na te zoeken en zijn voetstappen te traceren. Wat een oneindige schatten liggen er in Christus. En wanneer u nadenkt over zijn komst in deze wereld, denk dan ook maar na over zijn oneindige grootheid. Maar we zien ook zijn geringheid. En dat is een contrast. Daar kunnen we niet bij. Dat is enkel te kennen door het geloof. Want deze Christus in al zijn genade en grootheid, daar leeft de mens nou aan voorbij, u en ik. En toen hij geboren werd, had hij geen gedaante, noch heerlijkheid. En toen wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En een ieder verborg als het ware zijn aangezicht, wou er niet naar kijken. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En van nature onderschat de mens Christus. Omdat hij komt in ootmoed, in nederigheid. Omdat hij zijn goddelijke heerlijkheid bedekte met het kleed van zijn mensheid. De engel vertelde dit aan Maria. Want er staat daar in vers 31, zij bevrucht zou worden en een zoon zou baren. Dat betekent een mens. Een gewoon mens. Maar toch God in mensengedaante. Maar uiterlijk een mens. Een mens. In zijn sterfelijkheid. In zijn zwakheid. In zijn vloek. Maar zonder zonde. Door heel zijn leven heen was hij ootmoedig en nederig van hart. In zijn jeugd zag je zijn geringheid, zijn vernedering, want hij onderwierp zich aan Jozef en Maria, terwijl ze hem niet begrepen. En het meerderdeel van zijn leven vond plaats, terwijl hij een onopvallend en onbekend bestaan had. Hij hoorde bij de eenvoudigen van het land. 30 jaar lang, 90% van zijn leven op aarde, leidde hij in onbekendheid. Geen gedaante, geen heerlijkheid. Joshua, ben Jozef, de timmerman. Zo was hij bekend. Hard werken voor zijn dagelijks brood. In het zweet van zijn aanschijn. Niets opzienbarends, niets bijzonders, niets om de mensen onder de indruk van te laten zijn. Gewoon een mens. Hij droeg de vloek, want het aardrijk was vervloekt. En met smart zult ge daarvan eten al de dagen uws levens. Eerste 30 jaar teruggetrokken. En hij zweeg over zijn roeping. Er was niets in hem waar mensen uit konden afleiden dat hij de zaligmaker zou zijn. O, hij was vriendelijk, eerlijk. Hij moet een voorbeeldig kind geweest zijn. Geen zondige gedachte. Eerlijk, oprecht. Hij had een hekel aan de zonde, zal het ook wel aangewezen hebben, in oprechtheid, in ootmoed. Maar verder was hij toch de eenvoudige timmerman. En later in zijn leven werd hij nog meer vernederd. Hij zou zo diep neerdalen, want de laatste 10% van zijn leven op aarde. Toen trok hij rond. Niet om opzien te baren. Niet om in het middelpunt te staan. Maar omdat hij een roeping had. Hij zocht niet de gunst van mensen. Hij zocht niet het aanzien en de eer van mensen. Hij had een roeping te vervullen. En toen ze hem ergens wilden vasthouden, zeide hij, nee, we gaan naar een andere plaats. Want ook daar moet ik het evangelie verkondigen. En als hij weer terug wil gaan naar Judea, zegt Thomas, heren, ze willen u daar stenigen. Ze willen u daar doden, maar hij ging erheen. Hij zocht niet de eer van mensen, maar hij trok overal rond en in alle dorpen en alle steden, want hij moest en hij zou prediken het evangelie van zijn vader. Hij moest de enige geboren God, de vader in de hemel, de God moest de enige geboren zoon van God bekendmaken aan mensen op deze aarde. Hij was gedreven om te preken en te werken. Maar in dat werk werd hij zo vernederd, meer dan anderen. Hij werd het zwakste van allen. Hij kreeg een kroon van doornen. En een koninklijk kleed waar ze hem om uitlachten. En een scepter was een geknakte riet. Zo hebben ze hem bespuugd en belachelijk gemaakt. Koning. En zo stierf hij, onder hoon gespot. Hij leed. Het is een raadsel. Maar toch is duidelijk waarom. Om de schuld van zijn volk te betalen, om plaatsvervanging waar u en ik, waar wij ons eeuwig een bespotting gemaakt hadden en eeuwig daaronder hadden moeten verzinken, nam hij de plaats van zijn volk. En toch een raadsel, de grote God geworden tot een zwak mens. Hij wilde lijden. Hij wilde lijden zo diep als geen van zijn kinderen ooit zal doen. De grote God van de soevereine vorst werd een worm en geen man. Een smaad van mensen, veracht van het volk. Psalm 22, 7. De eeuwige, de onafhankelijke, geboren uit een vrouw. Hij die de grote, de eeuwige geest is, bekleed met vlees en bloed. In ons gelijk geworden, had voedsel en kleding nodig, had verzorging nodig van Maria. Hij werd zo arm in zijn leven, hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij werd al iemand die scheen van de liefdadigheid te moeten leven. De eeuwige, de gezegende, de meest vreselijkste ontberingen. Hij, de rechter van hemel en aarde. Hij moest terecht staan voor de rechterstoel van een aardse worm. En die worm heeft hem toen overgegeven. Om te laten kruisigen. En toen waren de andere wormpjes, die hebben hem gebonden, de grote koning, en hem meegenomen. En daar werd hij ter dood gebracht, door die wormpjes. Hij, die vol oneindige majesteit is, die voortdurend bejubeld wordt door de engelen, bespuwd. Door wormpjes, door de laagste der mensen. Hij die liefde is in zichzelf, de grootste wreedheden ondergaan. De koning der koningen in het graf. Wat een wonderlijke ootmoed. Wat een wonder om niet over uitgedacht te raken. Tevreden om geboren te worden uit een arme moeder. En om opgevoed te worden in een achtergebleven plaats waar geen eer aan te behalen was. Zo heeft hij geleefd. En hij waste de voeten van zijn discipelen. In heel zijn optreden, ootmoed en nederigheid. En dit gemeente is de wijsheid Gods. Dat hij zich toen tenslotte onderworpen heeft aan de meest vreselijke vernedering en lijden toen hij stierf. En toch is dit de wijsheid Gods. Dit is de weg, de enige weg, waarlangs zondaren behouden konden worden. Hij kwam om zijn leven af te leggen voor zondaren. En daarom daalde hij zo diep, zo laag af. En hij zegt het zelf in Matthäus 11, vers 29. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En met diepe ootmoed onderging hij de bespottingen van die soldaten. En de valse beschuldigingen van de Joden en het ongeloof van zijn discipelen en de slagen van zijn vijanden. Hij verdroeg het allemaal, omdat in de wijsheid Gods hij de minste moest worden van allen, omdat hij gekomen is als de lijdende knecht des Heren. Wat een liefde, wat een onverklaarbare liefde. Romeinen 5 vers 8, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. In Johannes 4 vers 9, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Zullen we er nooit aan twijfelen dat God liefde is? Zullen we hem aanbidden omdat hij liefde is? Omdat hij die liefde u en mij aanbiedt? Hebt u dat eens gezien in uw leven? Heeft die liefde u ooit eens verootmoedigd? Heeft die liefde ooit in ons in de diepte gebracht dat we het beleden? Ik ben de zondaar. Ik heb tegen u gezondigd. Ik wilde mijn eigen leven leiden. Ik gaf niets om u. Alles eerst en u het laatst. Zo heb ik geleefd, ik ellendeling. Hebben we het al beleden? We zeggen toch niets te veel nu. Zo is toch ons leven gekarakteriseerd. Zijn we ooit klein geworden onder zijn liefde? Schamen we ons? Die contrast, zo'n liefde en ons eigen zelfzucht, ons miserige, egoïstische ik. En hier, gemeente, vinden we de weg om zalig te worden. Een zalig maken die zo vernederd is. In die weg gaf hij een volkomen betaling. Zijn armoede, omdat ik zo diep gevallen ben. Zijn liefde in de diepte. Omdat hij moest lijden in de diepte. Heel zijn leven was liefde. Hij heeft het niet onwillig gedaan, met liefde, volkomen gewillig. Hij was altijd liefde, ook aan het kruis, ook toen hij zei, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het was allemaal liefde. En daarom wilde hij lijden in de diepte, omdat ik zo ver bij God vandaan ben gevallen. Hij stortte zijn dierbaar bloed voor zondaren. En hij is volkomen genoeg, ook voor uw zonden. Hij is genoeg. Er hoeft niets bij. Geen voorwaarden hoeven wij aan te voldoen. Het is een onvoorwaardelijk evangelie. Alle eer en glorie aan God. En hij staat nu ook gereed om hen te horen die tot hem roepen. Zie zijn lage staat. Dat bent u, dat ben ik. Zo diep zijn wij gevallen. Erken uw val, zie uw eigen beeld en verootmoedig uzelf. En blijf niet vandaan in ongeloof. Vlucht tot hem en besef dat zijn genade zo hoog is als de hemel is boven de aarde. En zie dat zijn grootheid oneindig is en dat hij zich zo diep vernederd heeft tot in de diepte van de hel zo'n geringheid. En zie dan hoe gepast hij is, geschikt voor ons, past precies. Een zondaar en hij, u en hem, past precies, naadloos, nergens anders, niemand anders, hem alleen. Opdat u zondaar verlost zou worden uit uw diepe val en dat u geplaatst zou worden tussen de rechtvaardigen in de hemel. Ach, denk dan niet meer langer dat uw zonde maar een kleinigheid is. En dat u niet zoveel schuld hebt. U hebt tegen al de geboden Gods gezondigd. Zie hoe hij moest lijden. Zie hoe hij gering moest worden. Dat is omdat u zoveel gezondigd hebt. En ik. En als we nou bij hem vandaan blijven. Dan zullen die zonden die we doen straks tegen ons getuigen. En wat nog veel erger is, dan zal de liefde Gods, die wij afgewezen hebben, dan tegen ons getuigen en zal de schuld verzwaren. Zou u zich dan niet verootmoedigen nu, in de tijd der genade en Gods volk, wanneer hij zich zo verootmoedigd heeft voor u. En u weet dat. U verstaat er iets van. Zou u dan niet gewillig zijn. Om uzelf ook te verootmoedigen voor anderen. Medebroeders en zusters. Zou u dan ook niet de minste van de broederen willen zijn. En wanneer iemand u prest voor een mijl te gaan. Dat u wel 2 mijlen gaat. En dat u de minste bent. Om Christus wil. Omdat u Christus uitnemender acht dan alles. Daarom wilt u ook de ander hier op aarde uitnemender achten dan uzelf. En u weet toch dat alles wat u hebt en u bent, dat is door Christus alleen, door zijn genade. En u weet, u kunt ook verder niet zonder hem. Hij moet u voortdurend dragen en leiden. U bent zo afhankelijk. Zou u dan ook niet willen verootmoedigen voor anderen? Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Amen. Willen we zingen de lofzang van Simeon. De lofzang van Simeon.
Thank you.
willen wij danken en bidden. Heere des hemels en der aarde. We mochten een ogenblik nadenken over wie gij zijt. In uw grootheid. En hoe u zich vernederd hebt. En we hebben daarvoor nagedacht over uw grote onuitsprekelijke genade. Heere, wil onze harten met deze woorden aanraken. En wil binnendringen. Wil alle hindernissen wegnemen. En wil uit genade naar ons omzien. En harten aanraken met de majesteit van uw geest. Opdat we inderdaad ons zullen verootmoedigen. En niet meer naar anderen wijzen, maar naar onszelf zullen wijzen. En niet meer de zonden maar verdoezelen. Maar dat we die zullen belijden. En dat we zo klein zullen worden voor u. Heere God, leer ons dit geheim, dat die zich vernedert, zal verhoogd worden. O werk met uw geest in ons midden. Wees de naprediker op uw woord. En geef ons goede gedachten van u, ook in deze tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Zie een gunst op ons neer, uit genade. Heb dank voor wat u schonk, vanuit uw woord. Heb dank voor kracht aan uw dienaar gegeven. Vergeef al de tekorten in het preken. En wil uit genade ons allen gedenken in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 72, het tweede vers. 72 vers 2.
Thank you.
genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.